onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 118, het 12e en het 13e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heren naam. We willen belijdenis van het geloof doen en we doen dat vanmiddag met de woorden van de Heidelbergse Catechismus, zondag 13 en 14. En in aansluiting daarop willen wij zingen van Psalm 75, het eerste vers, U alleen, U loven wij. En ook het zesde vers, ik zal dit melden en ik zal altijd zingen Jacobs God ter eer. Daarna is de schriftlezing uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot 7. Eerst dus belijdenis des geloofs, dan zingen we Psalm 75 vers 1 en 6 en vervolgens luisteren we naar Lucas 2 vers 1 tot 7. Waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Het antwoord luidt, daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zonen Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Het antwoord luidt dat de eeuwige Zonen Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Lucas 2, vers 1 tot 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. De tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 2, vers 1, vers 4a en 6 en 7. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt. En vers 6 en 7, en het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de Heer om van hem een zegen af te spreken. Heren, het is uw goedheid die hemelhoog is over ons, dat wij op deze kerstdag, deze eerste kerstdag opnieuw in uw huis mogen samen zijn. Waar kunnen we beter het kerstfeest vieren dan in uw huis? Waar kunnen we beter dat kerstfeit gedenken dan rondom uw woord? Want daarin maakt u het bekend. Heren, we hebben het gezongen, u alleen, u loven wij. Laat dat ook in ons hart leven als wij horen dat gij uw belofte heerlijk hebt vervuld en dat zo de Christus geboren werd. En dat we daarom ook hebben gezongen, dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Heren, dat dat wonder zo ook mag gepredikt worden, maar dat dat wonder ook in ons persoonlijk leven zo aan het woord komt en zo aan de orde wordt gesteld, dat het ook voor eigen hart en leven ervaren mag worden. Heren, dat wonder dat gij de mensen in alles gelijk wilde worden, dat gij die God was, God uit God, licht uit licht, dat u weer mens wilde worden. We hebben het gelezen en we gaan het horen ook vanmiddag, dat we in Bethlehem dat wonder heeft plaatsgevonden. Heren, het zijn zulke overbekende woorden. Wie zal het vandaag niet horen op allerlei wijze? En toch, heren, als we de betekenis daarvan ook gaan verstaan voor eigen hart en leven, dan zal het ook gezien worden, o, dat was nodig vanwege onze zonde. Anders kon er geen verzoening plaatsvinden. Anders kon er geen herstel van de verbroken gemeenschap met u sprake zijn. Want wij hebben de band met u doorgesneden. Wij zijn van dat heilspoor afgegaan. Wij hebben in het paradijs gekozen voor de leugen. Heren, en geef dan dat we dat ook beseffen. En dat we dat dan ook zien, heren. Dat er nu niet anders meer kon dan dat de Zonen Gods geboren moest worden. Dat hij vlees en bloed moest aannemen, omdat gij betaling eist, omdat gij rechtvaardig zijt. Maar gij zijt ook heilig, heren, en daarom wordt het zo'n wonder dat u nu vanuit die nooit begonnen eeuwigheid reeds deze weg hebt uitgedacht. En dat we daar ook zo vandaag weer bij mogen bepaald worden. Heere, wil gij zelf ons onze aandacht daarop richten en geven dat we zo uw woord verstaan. En dat jongeren en ouderen er zo bij bepaald mogen worden. Ook degenen die thuis meeluisteren. Heere, we dragen ze aan u op en wij bidden u, wil gij hen gedenken. Wil geven, Heere, dat ook in de eenzaamheid en de weg van beperkingen wellicht, van benauwdheid, van de oude dag, van de zorgen, Heere, wil gij dan ook geven dat het licht van kerstfeest mag schijnen in de harten. Want dat hebt u toch zelf beloofd, dat volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En dat dat grote licht ook zo gezien mag worden. En dat het ook zo verstaan mag worden. Heere, want als dat geen bekering brengt en als dat ons leven niet verandert, dan zal het eeuwig tegen ons moeten getuigen. En daarom bidden wij u dat ook zo nog, niet alleen hier, maar wereldwijd, ook dat kerstevangelie uitgedragen mag worden, dat er nog zondaren mogen getrokken worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, en dat ook zo gebogen mag worden voor uw stem en voor uw roepstem, en dat ook zo dat wonder ondervonden mag worden. Gij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. En dat zien we daar in Bethlehem plaatsvinden, als die herders daar nederig knielen. O, hoe gij dan ook het kerstfeest laat worden. En Heere, dat is ook voor vandaag zo belangrijk en nodig, dat er geknield mag worden, gebogen mag worden, en dat zondaren gearresteerd mogen worden en zo gaan leren erkennen de zonde en de schuld, maar ook dat wonder van die borgen middelaar die de dood heeft overwonnen en die zo wilde komen om aan alle gerechtigheid te voldoen, om aan die wet te betalen en om zo de weg te gaan van de vernedering naar de verhoging. Heere, wil ons zo gedenken in spreken en in luisteren in alle dingen die tot de eredienst behoren, en dat we zo allen ook een boodschap uit mogen mee ontvangen en dat het tot zegen mag zijn. Wij vragen het u alleen uit genade, alleen om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En dan willen wij zingen uit de lofzang van Zacharias, het tweede, het derde en het vijfde vers. De lofzang van Zacharias, daarvan het tweede vers: God had hun tot een troost gemeld. Het derde vers: hij spelde ons dat we het allen tijd, wanneer die blijde heildag rees, van vijands dienstbrejuk bevrijd hem dienen zouden zonder vrees. En ook het vijfde vers: voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 2, 3 en 5 uit de lofzang van Zacharias. het grootste geschenk in een vreselijke en veel bewogen tijd. Deze titel, gemeente, gaf de bekende theoloog Kolbrugge aan een bundel van drie van zijn kerstpreken. En dat kunnen we inderdaad wel zeggen, het grootste geschenk in een vreselijke en veelbewogen tijd. Dat, zo mag het wonder van het kerstfeest wel samengevat worden. Het was een vreselijke en een veelbewogen tijd toen de Heer Jezus geboren werd. Maar we kunnen zijn geboorte toch ook wel zien als het grootste geschenk. God schonk immers zijn eigen zoon, het liefste dat hij had. Je zou wel zeggen, meer kon hij niet geven. En nu, 2017, als we het kerstfeest weer gedenken, de geboorte van de Heer Jezus, dan kunnen we toch ook wel spreken, ook vandaag, van een vreselijke en veel bewogen tijd. We hoeven toch geen opsomming te geven van alle dingen die ons zo kunnen bezighouden, waar we mee geconfronteerd worden. Ook dit jaar zie je toch allerlei ontwikkelingen in ons land en volk en ook in het grote wereld gebeuren. Dat je zegt, ja, je houdt je hart vast. Wat zal het alles worden? Hoe zal het alles komen? En je ziet ook in heel onze samenleving hoe de waarheid veranderd wordt in een leugen en hoe allerlei dingen zo gepresenteerd worden, het moet anders en we hoeven niet meer te luisteren naar Gods woord en wet, maar we mogen dat zelf bepalen. Als mens mogen we zelf kijken hoe we dat invullen. En religie, dat hoeft niet zo nodig meer. Dat moet iedereen dan maar voor zichzelf uitmaken. Maar wat zou het dan een heerlijk kerstfeest worden, ondanks alles, als dat grote geschenk nu ook in ons hart, in uw, in jouw hart, in mijn hart, dat het voor het eerst of opnieuw ontvangen mag worden. Als het grootste geschenk, als zo de Heilige Geest plaats maakt voor de zaligmaker die geboren werd in Bethlehems kribbe. Dan zou je vandaag in 2017 hier in Rijnsburg, hier in de kerk of thuis bij de kerktelefoon zeggen, dat heerlijke geschenk is ook mij ten deel gevallen. Me too, hè, zoals we het vandaag de dag veel horen, maar dan in een heel ander opzicht. Me ook mij. Dat je dat ook zou mogen zeggen vandaag. Ook voor mij wilde hij komen. Ook voor mij wilde hij daar geboren worden. En ook voor mij wilde de Heere dat grote geschenk geven. Dat het ook zo mag ontvangen worden. Dan zouden we van hem zeggen en zingen. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Zie, daarom willen wij vanmiddag op deze eerste kerstdag naar dat aloude, maar toch ook altijd weer nieuwe evangelie van de geboren zaligmaker gaan luisteren. En we zetten erboven, dat is eigenlijk het thema voor de prediking, Rome's keizer en Bethlehems koning. We letten op de registratie, op de restauratie en op de incorporatie. Een beetje moeilijke woorden misschien, maar we zullen straks wel kijken. Het is juist om het een beetje samen te vatten en om het goed te kunnen onthouden. Rome's keizer en Bethlehems koning. Registratie, restauratie en incorporatie. Ja, Lucas 2 begint met de keizer van Rome. En het geschiedde in die dagen. Dus dat zijn de dagen waarin ook de geboorte van Johannes de Doper wordt gemeld, maar ook de dagen van keizer Augustus. En we weten uit de wereldgeschiedenis dat het ene wereldrijk afgewisseld werd door het andere wereldrijk en dat je zo een opeenvolging had van wereldrijken. En zo is nu het wereldrijk van Rome, het Romeinse wereldrijk, er onder keizer Augustus. En dan zeg je dat ene rijk, dat werd weer wat machtiger dan het andere. Nou, en dan zie je heel duidelijk ook dit Romeinse rijk, dat is van groot belang. Keizer Augustus werd als een god vereerd. De Senaat van Rome had hem de eretitel Sebastios verleend. En wat betekent dat, Sebastios? De aanbiddenswaardige. Hij is het waard om aanbeden te worden. En dat is het vreselijke. Waarom? Waarom is dat nou het vreselijke? Nou, dat de mens, het schepsel, aanbeden wordt en aanbeden moet worden, in plaats van de schepper die het zo waard is om gediend en gevreesd te worden. En dan wordt het schepsel aanbeden, want dat was toch ook Augustus. Een schepsel, als een god vereerd. En ze hadden daar in Rome bij zijn beeld hadden ze een altaar neergezet en daar konden de offers gebracht worden en daar kon zo deze Augustus als het ware aanbeden worden en vereerd worden als een god. Heel de toenmalige wereld was aan hem onderworpen. En van 30 voor Christus tot 19 augustus, 14 na Christus, zo heeft hij bijna 45 jaar geregeerd en met vaste hand heeft hij dat rijk dat zich uitstrekte van Perzië tot Spanje, van Germanië tot Egypte geleid. Dichters en schrijvers, hebben gezegd, hij is de brenger van een nieuw tijdperk. Een gouden eeuw breekt aan van vrede en welzijn. En hij had de zeggenschap. Wij zeggen wel eens, wat baat het een mens zo hij de hele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel. Nou, je kon zeggen, die Augustus, die had de hele wereld gewonnen. Want hij had het voor het zeggen. En ze lagen voor hem op de knieën. En hij had zo de touwtjes in handen. En een goed georganiseerde bestuurstructuur. Het Koine Grieks, dat was als het ware een wereldtaal. En we zouden kunnen zeggen vandaag de internettaal. Je kon er overal mee terecht. En zo was er ook een spreekwoordelijke Romeinse rechtspraak. En wel nu, zo had Augustus een registratie bepaald, een volkstelling. Hij had het bevel uitgevaardigd dat de hele wereld beschreven zou worden. En bij die registratie, waar ging het hem dan om? Nou, dat hij precies kon weten hoeveel belastingplichtigen er waren, hoe rijk ze waren, hoeveel soldaten hij kon recruteren, hoeveel bezittingen er waren en zo kon hij als het ware alles in de hand houden. En hij wilde zo ook met deze volkstelling nog meer grip hebben op zijn reis, op zijn rijk in organisatorisch verband. Van hem ging dit gebod uit. En de hele wereld had maar te gehoorzamen. Want de keizer had zijn legioenen klaarstaan en wee degene die zich er niets van zou aantrekken. En nou het wonderlijke. Het kerstevangelie begint niet met Bethlehem, maar met Rome. En dan weten we, ja, nu moest die keizer ingeschakeld worden. Want we kunnen vandaag zeggen, waarom maken we ons nog zo druk om die keizer? Augustus, dat is toch al lang afgelopen. Maar dan zeg je, nee, die keizer, die aanbiddenswaardige, die moest nu dienen als een schakel, als een instrumentje in Gods hand om zo de koning der koningen, de Heere der Heren, om die in Bethlehem geboren te laten worden. En dat het grootste geschenk in een voerbak in een kribbe gelegd zou worden. En dan zie je duidelijk, alle dingen, keizers, machthebbers, koningen, vorsten, presidenten, dictators, ze moeten uiteindelijk medewerken ten goede. Want Gods raad zal bestaan en hij doet al zijn welbehagen. En zo moest die keizer dienen en zo bracht hij de hele wereld in rep en roer met dat bevel. Maar nu is het Gods tijd. Want op diezelfde tijd, toen dat gebod uitging vanuit het Romeinse hof daar, waar Augustus op de troon zat, ging er ook een gebod uit vanuit het hemelhof, waar de Heere der Heren regeert. En Koburger, die citeert een lied dat luidt: God sprak tot zijn geliefde zoon. Het is tijd om ons te erbarmen. Ga daaromheen, mijns harte kroon, en wees het heil der armen en red hen uit hun zielenood. Verslind voor hem de bittere dood en laat hen met u leven. Ja, Augustus, voor zijn borstbeeld zeiden we al, daar werden die offers gebracht. Hij gold als een soter, redder, curios, de heer, de gebieder. Maar aan de andere kant zien we in Augustus de vertegenwoordiger van de mens die zichzelf wil redden, die zichzelf wil verlossen. Vertegenwoordiger van de gevallen mens die in het paradijs de kant van de Satan koos. En dan zie je, ja, de verlossing die vanuit de mens moet komen lijkt misschien mooi, maar van binnen is het enkel verrotting. Augustus registratie en zijn rijk spreekt van uiterlijke macht en vrede. Het lijkt zo imponerend. Maar lees nou ook eens Romeinen 1, waar de toestand van het heidendom beschreven wordt, en dan lees je hoe het daar verrot en verziekt en vol verderf door de zonde en de ontucht is. En dan zie je, dat is ook uiteindelijk vandaag de dag zo heel duidelijk te zien. Het tekent onze dwaze van de mens, van u, van mij, van het ure. En dan zie je Augustus' registratie heeft niets uitgewerkt. Maar zijn bevel moest wel medewerken aan de restauratie. Aan het herstel van het koningshuis van David. Want dan zie je, de Heere, die wil alle dingen doen medewerken ten goede. Opdat zijn welbehagen voortgang heeft. En misschien is er ook iemand in de kerk, of die meeluistert, die met vele vragen zit. Hoe kan dat nu? Hoe kan er al die dingen plaatsvinden? En dan kom je er zo, ja, dan kom je zo met zoveel knopen en dan kom je met zoveel vragen. Hoe kan dat alles? Maar dan mogen we juist uit die kerstgeschiedenis zien hoe de Heere dwars door alles heen in die vreselijke en die veelbewogen tijd nu ook ging werken aan de uitvoering van zijn raadsplan. Dat er nu alleen door de zaligmaker, door de Zoon van God die van eeuwigheid had gezegd: ik kom om uw wil te doen. Want wie zou met zijn hart borg worden? Wie zou betalen? En hij alleen kon betalen. En ik kom om uw wil te doen. En dan wordt het wonder zo groot als je daar iets van mag gaan zien. En als je achter dat alles mag zien, de goede hand Gods in alles. En dat de Heere zo het daarin ook steeds de zaligheid, het heil op het oog heeft. Moet je dan niet beschaamd worden? Als je met zoveel vragen zit, met zoveel waaroms. En zo misschien ook wel eens de vuisten balt. Hoe moet het nou alles? Maar dat je dan toch mag zeggen, de Heere weet wat goed is. Heilig zijn, o God, zijn wegen. En dat je dan maar mag vragen, Heere, hou mij maar vast. Heere, leid mij aan uw hand, opdat ik uw hand door die hand geleid mag worden. Ook door al die moeite en die vragen heen. Want ja, hoe moest die restauratie, hoe moest dat huis van David weer hersteld worden? Nou, we kunnen het lezen. Jozef en Maria, ze waren beide uit het huis en geslacht van David. En zij moesten nu door dat bevel van die keizer, door die registratie, moesten zij gaan van Galilea naar Judea. Zij moesten gaan van Nazareth naar Bethlehem. Want zo was het bepaald. Zo had de Heer het bij de profeet Micha al gezegd, Micha 5. Want van die profeet had juist geklonken dat de Messias uit het huis en het geslacht van David zou zijn. En dat Bethlehem de plaats zou zijn waar die heerser geboren zal worden. Uit u zal mij doen voortkomen die een heerser zal zijn, een koning zal zijn. En zo gaat nu dat huis van David hersteld worden. En God had zijn zoon gegeven dat die op de troon in het huis van David weer koning zou zijn. En de koning der koningen, de grote Davidszoon. En daarom moest dat bevel klinken dat ze geregistreerd moesten worden in die plaats Bethlehem, Jozef en Maria. En dat was niet bepaald gemakkelijk voor hen. Voor Maria in haar omstandigheden om zo ver een reis te maken. 150 kilometer. En dan zie je vaak, jongens en meisjes, dan zie je vaak wel eens tekeningen, hè, in de kinderbijbel. En dan zie je Jozef naast die ezel lopen en Maria op die ezel zitten. Maar waar lees je dat nou eigenlijk in de Bijbel? Dat ze op een ezel zat. Ja, misschien is het wel zo. Maar dat weten we niet eens zeker. Het zou best kunnen dat ze ook heel die reis hebben moeten maken lopend. He, want ja, daar wordt niks van vermeld. Wij gaan er dan vanuit en we denken dat dan. Maar daar hebben we eigenlijk niet eens grond voor. Gabriel had het gezegd. God zal hem de troon van zijn vader David geven. En daarom moet dat huis van David weer volledig hersteld worden. Het was in verval. Er waren nog maar een paar overgebleven. Een paar nakomelingen van David. Ze waren arm. Salome, zuster van Maria, de moeder van Jacobus en Johannes. In Israël had de godsdienst het voor het zeggen gehad, gekregen. En de fariseërs die legden lasten op, zo zwaar. En echte vromen, ja, ze blijven er altijd hoor. De Heer houdt zijn kerk in stand. Hoe moeilijk en hoe vreselijk en hoe veel bewogen de tijden ook kunnen zijn. En dan weten we, ja, ook in die tijd was er een Simeon en een Anna en was er een Zacharias en een Elisabeth. Dat waren toch nou mensen die de vertroosting Israëls verwachten. Maar zo moesten ze naar Bethlehem. En dan staat er in onze tekst. En Jozef ging ook op. En je kunt het ook vertalen door. Maar ook Jozef ging op. Maar dat is eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. Dat ook Jozef naar Bethlehem ging. Waarom niet? Het is heel goed denkbaar. En waarschijnlijk dat Jozef veel weerstand heeft ondervonden. Jozef, zou je dat wel doen? Mensen zullen geprobeerd hebben hem tegen te houden. Waarschijnlijk hebben ze er zelfs sterke aandrang op uitgeoefend. Jozef, ga toch niet naar Bethlehem. Jozef, blijf hier in Galilea en Nazareth. Want u moet het maar nakijken in Handelingen 5 vers 37. Daar staat, na hem stond Judas, de Galileër, op in de dagen van de beschrijving. En daar staat, hij maakte veel volks afvallig achter zich. En wat betekent dat dan? Wat wil dat dan zeggen? Dat wil zeggen dat juist in die tijd er een soort verzetsgroep was. Judas de Galileër. In de dagen van de beschrijving. En hij had daar in Galilea veel aanhangers, deze Judas. En wat was dat dan voor verzetsgroep? Dat waren de zeloten. En zeloten, dat waren de ijveraars. Dat waren mensen die zich heel erg beijverden. Beijverden juist voor de Here. Althans, dat dachten ze. En vooral ook voor de Joodse staat. Voor hun persoon, hun positie daar in Israël. Want ja, zij ijverden voor erkenning en verzelfstandiging van de Joodse natie. En dat begrijpt u wel. Dat zie je toch ook vandaag op allerlei wijze. Dat er gebieden zijn waar mensen zoveel opstand vinden. En dat ze zelfstandig willen zijn, onafhankelijk. En deze zeloten die waren juist zo erg tegen die Romeinse overheersing gekant. Wat hebben die Romeinen hier te maken? Wat hebben wij met die keizer van Rome te maken? En hij had veel mensen achter zich, deze Judas de Galilea. En ja, dan kun je begrijpen dat Joodse nationaliteitsgevoel, dat was groot. En we weten dat juist later het geëindigd is met die zeloten in een bloedbad. Want ze hebben het geweld niet geschuwd. Men dacht tenslotte, ach, dan maar een revolutie. En zo is het met deze zeloten uitgelopen op een bloedbad waarbij Jeruzalem in het jaar 70 verwoest is. En ja, zo hebben ze zich ook tegen de keizer van Rome verzet. En zo is het dus in de dagen van Augustus' registratie al aan het broeien. Daar waar Jozef en Maria woonden, was Judas al aan het stoken. En niet zonder succes. Veel mensen zullen dus gezegd hebben, laat Augustus het maar uitzoeken hoor, met zijn beschrijving. Wat denkt hij wel? Hij heeft ons al lang genoeg onderdrukt. En zouden we hem dan moeten op de knieën komen en dan huis en haard verlaten en zo'n reis maken voor zo'n goddeloze koning? Kom, wees wijzer. Het wordt tijd dat we zelf onze vrijheid zoeken. En Jozef, wat moest hij doen? Thuis blijven betekent het risico lopen dat Augustus het er niet bij zou laten zitten. En toch gaan, dat was ook gevaarlijk. Want Flavius Josephus, de ongewijde geschiedschrijver, meldt dat de zeloten vaak sluipmoordenaars uitzonden om represaillemaatregelingen te nemen. Als ze Jozef toch zagen vertrekken. Begrijpt u nu hoe die woorden en Jozef ging ook op, getuigde van zijn geloof, van vertrouwen. Hoe dan? Nou, hij was door de engel ook onderwezen in de droom. Hij was van plan Maria heimelijk te verlaten. Maar toen had het geklonken, Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd. De Heere die weet wat er in je hart leeft. De Heere weet ook bij Jozef wat voor vrees er leeft, wat voor zorgen er zijn. En hij zegt, wees niet bevreesd. Waarom niet? Waarom kan hij dat ook vandaag zeggen? Omdat hij die vrees weg kan nemen. Omdat hij weet wat goed is. Wees niet bevreesd, Jozef, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen uit haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En dan kunnen er veel vragen leven in het hart. Maar als hij wakker wordt na die droom, dan lezen we het zo heel heerlijk en opmerkelijk. En hij deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had. Voel je wel dat dan juist het woord van de Heren die vrees wegneemt en dat dan juist op het woord van de Heren zo gebouwd mag worden. Zo mag je bouwen op het woord van de Heren. Je kunt ervan op aan. De Heren is een waarmaker van zijn woord. En dan zie je, dat wil de Heren nu zegenen. En dat zien we dan ook als ook Jozef daar gaat van Galilea naar Bethlehem. Wat een wonder. Dat de stem van de Heren met zo'n kracht, ja, klinkt ook vandaag nog, dat je er niet meer los van kan komen. En dat over de moeite en de zorgen heen, ja, geloof in zijn naam en in zijn woord, dat de Heren het ook wil zegenen om hem te gehoorzamen. Hoor je het, jonge mensen? Hoor je het, ouderen? Dan kan het wel zijn dat je zegt, ja maar. Maar luister dan eens naar een ander ja maar. Want Heren, gij zijt veel sterker dan het geweld. En daar geeft Jozef zich aan over. En daar mag je je ook vandaag aan overgeven. Aan het woord van de Heren. En denkt u ook niet dat die registratieplicht hem naar Bethlehem roept. Wat zou dat betekenen? Nog hoort hij de engel zeggen, Jozef, gij zonen Davids. En nu naar de stad Davids. Dat is niet toevallig. Maar zo moest het zijn. Het was een bevestiging van de woorden van de engel dat hij Maria niet mocht verlaten om het kind. Hij moest naar Bethlehem voor het kind. En dat terwijl de zeloten hem een andere weg voorhielden, de weg van het vlees, de weg van de revolutie. En deze lokstem die komt ook vandaag op allerlei wijze op ons af. Neem het recht maar zelf in handen. Kom maar op voor jezelf. Je moet aan jezelf denken. Handhaaf je maar. Augustus, de wereld, de mens, die wil zichzelf ten God zijn. En van hoeveel kansels kan ook niet het remonstrantse evangelie klinken. Doe het zelf. Kom voor jezelf op. Het zelotisme, dat zet ook vandaag mensen aan het werk. Het zet de mensen onder de druk. Denk aan jezelf, aan je eigen rechten. En zoek op, zelf op vleeselijke wijze, je vrijheid, je vrede. En Jozef ging ook op. Daar hoor je al zo heel duidelijk het geloof in doorklinken. Hij mag door genade een andere weg gaan. Gehoorzamen niet aan Augustus, niet aan de zeloten, maar aan de Heere die hem door Augustus regeerde. En zo achter het kind aan. Het kind waarvan de engel had gezegd, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Zalig maken, wat is dat? Zeg, weet je wat dat is, zalig maken? Weten jullie dat, jongens en meisjes, zalig maken? Dat betekent eigenlijk redden. Dat betekent eigenlijk verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Nou, en dat nou heb je juist nodig. Een zalig maken, een redder. Want we liggen van onszelf reddeloos verloren door onze eigen schuld. En nu mocht Jozef het horen. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Uit dat verachte Galilea, het volk dat in duisternis wandelde, uit de stad Nazareth, kon daar ooit iets goeds uit voortkomen? En dat is nou net het heerlijke van het evangelie. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wende, wanneer ik uit ellende riep naar omhoog. Herkent u zich daarin? leerde u uzelf te mishagen. Dat zijn mensen die zichzelf mishagen, die de reinigmaking en de zaligheid niet meer in zichzelf kunnen vinden. En dan ga je jezelf mishagen vanwege je zonde. Dan ben je alles kwijt. En dan staan we wel voor 100% verantwoordelijk tegenover de roepstem van de Heer. Bekeert u, bekeert u. Zoek hem. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, maar dan ligt er ook een heerlijke belofte. Want het is God die in u werkt het willen en het werken naar zijn welbehagen. En dan mag je vragen. Doe je dat ook? Dan mag je vragen, Heere, doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden om die zaligmaker te mogen kennen. Jozef mag door genade deze weg gaan, de weg naar Bethlehem. Want daar in die stad, daar moet David, de grote Davidszoon, geboren worden. Daar moet die belofte vervuld worden, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Het allergrootste geschenk. Daar zal de restauratie, het herstel van het Davidisch koningschap plaatsvinden. En dan zal die grote Davidszoon, die eeuwig koning zal zijn, en eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Maar daarom was dat nu nodig, de incorporatie. Ja, vergeef me maar even dat moeilijke woord. Maar als je hier in de buurt rijdt, dan kan je op een gegeven moment langs de snelweg zien Corpus. He, daar staat er zo'n groot beeld eigenlijk waar. Corpus, dat is het lichaam. Incorporatie, dat wil eigenlijk zeggen inlijven. Zo ging Christus in het lichaam, in ons menselijk lichaam. Hij nam ons vlees en bloed aan. Want we lezen, en Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Hij wilde als God mens worden. Hij wilde afdalen in deze wereld door het vlees en bloed van Maria aan te nemen. En heel eenvoudig, zonder omhaal van woorden, deelt Lucas nu de komst van Christus, Gods Zoon, in het vlees mee. En dat is nou, onthoud dat maar goed, jongens en meisjes, dat is nou het hart, dat is nou de kern van het evangelie. Alles op deze wereld veroudert. Alles verliest zijn schoonheid. Alles is door de zonde en aan het verderf onderhevig. Maar de inhoud van dit kerstevangelie is altijd weer nieuw. Omdat het een wonder is en een wonder blijft. Het is niet te bevatten. Hij bleef wat hij was. Wat was hij? God. En hij werd wat hij niet was. Hij werd mens, de incorporatie. En dat werd hij om voor al de zijnen de verlosser te zijn, de zaligmaker. En waarom moest het zo? Waarom moest hij die ware menselijke natuur aannemen om borger en middelaar te zijn? Ach, we hebben het vanavond gehoord uit de catechismus. Want die catechismus, die is zo heel pastoraal en die is zo heel duidelijk als er wordt gezegd. Wat nuttigheid, wat heeft dat nou voor nut? Waarom is dat nou voor nodig? Dat hij de mens in alles gelijk moest worden. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En heerlijk klinkt het daar, dat is het evangelie van verzoening door voldoening. Dat hij onze middelaar is, die met zijn onschuld, want hij had geen zonde gedaan. Hij was onschuldig, met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. Kijk, dan moet je zeggen, dat kerstevangelie, dat leert ons onze afkomst. Leert ons onze nood. Wat is je nood? Wat is je nood? Ja, daar zijn we blind voor van nature. Maar je nood is dat je in zonde ontvangen en geboren bent. En dat je daarom een kind des toorns bent. Dat je in het rijk van God niet kan komen tenzij je van nieuws geboren wordt. Die zonde, die schuld is zo groot, onmogelijk. En nu zie je, ja, nu klinkt daar in zondag 14, dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, zo wil bedekken. Daarom lezen we het hier. En Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Zo is hij gekomen, waar geen plaats was voor Jozef en Maria, maar ook voor hem niet. Wat een diepe vernedering. Door de onmogelijkheid heen. O, wil God het heil hier openbaren. Omdat het kind geboren werd onder zulke armelijke omstandigheden. Zij, Maria, wond hem in doeken. Hij was ontvangen van de Heilige Geest. Het heilige dat uit Maria geboren werd, zij baarde hem. Zij baarde hem. Dat is heel duidelijk. Want met smart zult gij kinderen baren. Zo was het gezegd. En dan moest ook Maria daar geen uitzondering op maken. Zij moest ook zo in de weg van het baren haar zoon zo ter wereld doen komen. En nu zie je nou, wil de Heere daarin juist het grootste geschenk geven. De keizer van Rome was groot, maar door zichzelf op te werpen. De koning van Bethlehem is groot door neer te dalen. De keizer van Rome liet zich als een god vereren. Maar de koning van Bethlehem wilde als God zich vernederen. En dan zie je, dat is nu ons ten goede. Dat is nu juist tot zaligheid. Want die koning, die brengt zaligheid, die schenkt zaligheid. Die doet deelachtig worden, ook die zaligheid. Hij is gekomen niet om te verderven, maar om te behouden. We zeggen wel eens, moest dat alles nou zo? Kon het nou niet anders? Nee, het moest zo. Omdat wat hier in de catechismus, in onze belijdenis beleden wordt, dat moeten we onderschrijven. Dat moeten we erkennen. En dan zie je, mijn koningschap moet eraan. En wij moeten buigen. Zo voor de Here. En dat we zo gaan leren het te verliezen voor hem. De knieën buigen voor hem. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Het is waar geworden. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Er was grote droefheid. Want ja, dan weten we, dan is er smart. In Johannes 16 lezen we het van de Heere zelf. Als een vrouw baarde, dan is er droefheid omdat haar uren gekomen is. Maar als het kind dat geboren is, dan gedenkt ze die benauwdheid niet meer om de blijdschap dat er een mens ter wereld is gekomen. Zij wikkelde hem in doeken. En dat is niet zozeer dat het een bewijs is van armoede, maar in tegendeel, eigenlijk heeft dat een zinnenbeeldige betekenis. Ze wilde daarmee zeggen, het is een wettig kind. Want als een onwettig kind, ja, dan kon de moeder dat niet aanvaarden. En dan zie je, voor de wereld was Jezus een onwettig kind. En een onwettig kind werd geworpen op het vlakke des velds. niet met zout gewreven en niet in doeken gewikkeld. Maar Maria geloofde het woord. Het heilige dat uit u ontvangen zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. En ze wikkelde hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. En wat zal dat voor Maria ook een verdriet geweest zijn? Een verdriet? Ja. Wat had ze graag, omdat ze wist dat haar kind de zaligmaker zou zijn. Wat had ze haar kind dan graag een betere plaats gegeven? Denkt u niet? Maar het is de plaats van de vernedering. En dat is het begin van de weg van de man van smarten. Want er loopt een lijn van Bethlehem naar Golgotha. En daar zal hij, de man van smarten, bespot worden, bespogen worden, veracht worden. En het zou uitlopen op het vloekhout van Golgotha. Dat die hangt tussen hemel en aarde. Er zal een zwaard door het hart van Maria gaan. Straks daar aan de voet van het kruis. Daar haar eerstgeboren zoon. Als een spot en smaad van mensen. Maar God doet zijn zoon ingaan in die allerdiepste vernedering voor mensen. Die niet willen bukken en buigen voor hem. En hij wordt tot zonde gemaakt, opdat zondaren door hem het leven zouden hebben. En in hem zouden leven. En daarom nou de vraag voor u, hoe viert u nou kerstfeest? Is het alleen maar traditie? Is het alleen maar mooi, wat sfeer? En dat je zegt, ja, we gaan naar de kerk, we horen het kerstevangelie. Het zijn de bekende klanken, de bekende liederen, de bekende psalmen. Maar mag dat nou ook voor u gelden? Dat het nou tot nuttigheid is. Omdat ik, en dat u dat moet zeggen, in zonde ontvangen en geboren ben. Ik kan voor God niet bestaan. Want als je dat niet leert kennen, oh, dan zeg je, dan heb je ook zo'n geboren zaligmaker niet nodig. En dan zal het eeuwig tegen je getuigen, elke kerstfeestviering. Elke keer weer als dat kerstevangelie klinkt. En dan zal het eenmaal gezegd worden, gij wilde niet dat ik koning over u zou worden. Daarom zoekt de Heere, terwijl hij te vinden is. Terwijl hij deze weg gaat, van kribbe naar kruis. Terwijl hij ook zijn woord laat uitgaan, zondag aan zondag. En dat ook zo gehoord mag worden. Wend u tot mij toe en wordt behouden. Hij is die zaligmaker die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Laten we de Heere danken en bidden. Danken, Heere, dat u het ook vanmiddag nog wilde geven, dat uw woord, het kerstevangelie, mocht klinken. Het zijn zulke vertrouwde klanken, maar het is toch zo wonderlijk, Heere, dat u daardoor juist tot ons wil spreken en zo wil wijzen op dat grootste geschenk dat gij gaf, uw eigen Zoon. En dat Jezus Christus, de Zoon Gods, wilde geboren worden. Heere, wat geeft dat een nuttigheid? Wat geeft dat een nuttigheid voor zondaren, doodschuldigen, albedervers? En geeft dat ook die nuttigheid ondervonden mag worden? Heere, dat het niet langs ons heen gaat, want dan zal het geen nut doen. Dan zal het tegen ons moeten getuigen. Maar werk nog krachtig door uw woord en door uw geest. Heb dank zo dat wij uw woord nog konden en mochten brengen. Heer, wil de gemeente gedenken, wil gij in alles ook het wel maken, dat mag uitgezien worden naar de komst van dominee Den Butter. Heere, wil gij dat alles ook zo zegenen en ook hem zo met zijn vrouw, met het gezin ook leiden, dat ze te zijner tijd ook hier verbonden mogen worden aan de gemeente. En ook de gemeente van Culemborg zo kunnen loslaten. Heere, ontferm u zo over onze kerken. Ontferm u over de predikanten. Ontferm u over alle ambtsdragers. Ook hier de ouderlingen en de diakenen. Gedenk ze in uw gunst. En allen die zich inspannen hier voor de dienst. Heere, wil gij en ieder daarin in zijn plaats, in de betekenis ook, sterken en zegenen. Wij vragen het u alles in de genadige verzoening van onze zonden, om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 2, vers 6 en vers 7. Vreest z'Heere macht en dient zijn majesteit, en welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.